die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 147, de beide eerste versen. Psalm 147, vers 1, laat zieren lof ten hemel reizen, en het tweede, hij heelt gebrokenen van harte. Ik wil u voorlezen uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 45. Wij lezen voor Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korig op Shoshanim. Mijn hart geeft mij een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Uit elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oren. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heer is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden beduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen nu de volken loven, eeuwig en altoos tot zover. Wij willen samen in het gebed zoeken Gods heilig aangezicht. U brengt ons samen vanavond in uw huis en u hebt daar een goddelijke bedoeling mee. Er gebeurt nooit maar zoiets in het leven. Wij zingen met de psalm. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel uit des Heren mond. En we geloven en belijden het ook dat u in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons hier bracht. En er ligt uw sparende, uw dragende hand in die over ons aller leven is uitgestrekt. Maar er ligt ook uw liefde in. Uw liefde die haar begin gevonden heeft in Christus en door Christus naar alle geslachten uitgaat. Omdat uw evangelie tot alle volkeren komt. Omdat ze in u zouden vinden genade voor genade. Heere, open vanavond onze harten. Verlicht ons verstand. En leer ons buigen in gehoorzaamheid onder wat u tot ons te zeggen hebt. U zijt de Christus. In u ligt alle zaligheid. U zijt de borg en middelaar. En in u openbaart zich de liefde des Vaders. Heren, laten we dat erkennen mogen. Omdat met al onze zonden, zwakheden en ons vleeselijk bestaan, tot u de toevlucht te nemen. Want immers het geloof is het dat ons met u verenigt en dat ons uit u doet leven. Mag het geloof vinden in u vergeving van alle zonden. En daarom ook het kleed der gerechtigheid en daarom ook het volle eeuwige leven. Hier nog maar in beginsel en straks volkomen. Heren, dan zal uw ganse bruidskerk eten van het geboomte des levens. En ze zullen ingaan door de poorten in de stad om uw naam eeuwig groot te maken. Maar uw woord leert het ons ook dat er buiten zullen staan. Buiten zullen staan de honden. En daarmee heb u getekend allen die tegen u wil ingaan en zich blijven verzetten. En niet onder u willen buigen. Heren, zo is het toch. Dat als uw woord gepredikt wordt, er een tweeënlei reactie is. Of in ongeloof schuift de mens het woord van u weg. U niet achtende. Niet verzekerende dat uw woord waarachtig en betrouwbaar is. Heren, bewaar ons voor dat ongeloof. Wat zit in het hart van elk mens. Of een mensenkind mag uitgaan in het hartelijke geloof. Omdat u de toevlucht neemt. Te schuilen bij u, te rusten in uw belofte. Te steunen op uw woord. Immers het geloof is het, Heere. Dat een mensenkind verenigt met die ene naam. Wien te kennen alleen het leven is. En waar u dat alles wilt werken. Door de prediking van het woord. U brengt ons daarom hier samen, Heer, omdat u een aanslag doet op ons aller geweten. Omdat u het woord van uw genade voor de poorten van ons hart neerlegt. Omdat u de pijlen wil afschieten, opdat zondaarlijk gewond worden gevoerd uit het leven. Om de balsem te vinden die er in Gilead is. Wij bidden u, Heer, wilt u in de prediking zijn met de kracht van de Heilige Geest. Wij mogen terugzien op de Pinksterdagen, de uitstorting van uw Geest op alle vlees. En uw Geest zijt komen wonen in de kerk. En heb daarvan gemaakt uw werkplaats. En daarom mag uw woord nog uitgaan. Er kunnen zondaren opgeroepen worden tot geloof en waarachtige bekering. Dat is het geheim toch eens. Dat we niet op onze stoel moeten blijven zitten. Maar dat u de toevlucht nemen. Hoe dan ook. Onvoorwaardelijk. Met al onze zwakheden en zonden. Om in u te schuilen. Geen vruchten van onszelf. Maar het zijn vruchten van de uitgestorte Pinkstergeest. Zo heb u er alles aan gedaan, heren. Om zondaren te zaligen. Het is aanbiddelijk dat er is uw eeuwige liefde, o Vader. Terwijl u rijk geopenbaard hebt in uw zoon. Het is niet te vergeten dat uw kruis stond in deze wereld. Uw kruis, leider, is voor ons ondergrondelijk, maar wel aanbiddelijk. Uw kruis, leider, is door ons niet te verstaan, maar wel te geloven en te omhelzen. Om in de gekruiste Christus te vinden. Genade voor uw genade. En daarom toen u ten hemel ging. Ging u zegenend heen. En het wonder is ook dat het Pinksteren geworden is. De uitstorting van de Geest van de Vader. En van de Zoon. De Geest die in al zijn volheid in Christus woont. Maar in zondaars harten intrek wil nemen. Om daar Christus te verheerlijken. Wij bidden u, kom, Geest van de Vader en van de Zoon. Doorwaai de harten, help ons in de prediking. Het gaat toch om uw woord. Wilt gij daarom ook ons allen als zondaren bij de hand nemen. En leiden in de waarheid van uw getuigenis. Heren, vragen wij te veel. Wanneer we zo ons gebed als een bedelbrief aan uw voeten neerleggen. U bracht ons hier. En wanneer we dan eenmaal hier gekomen zijn, mogen we dan geweld doen op het koninkrijk de hemel. En u aanlopen als een waterstroom. U wijzen op uw eigen belofte. U houden aan uw eigen woord. En wij bidden u, Heere, wilt u zelf in het midden van zijn. Zodat straks aan het einde van de eredienst wij het getuigen mogen. Tot glorie van u. Het was goed op deze plaats geweest te zijn. De Heere was in ons midden. Mogen we kan eraan u opdragen en aanbevelen. We zijn zo dit gebouwtje binnengeschoven. We hebben onze plaats opgezocht. Op de stoel zijn we gaan zitten. Maar we kennen allemaal onze vragen en zorgen. En er is uiterlijk heel veel onderscheid. Maar nu samen in dit gebouwtje, voor uw aangezicht. Heer, hier zitten wij als mensenkinderen, dan is er geen onderscheid meer. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Mogen wij tot u komen, Heer, op grond van uw eigen woord, waar u getuigt dat wie tot mij komt, zal ik geen ziens uitwerpen. Het ongeloof acht dat woord. En gaat aan u voorbij. Zoekt het bij zichzelf of in de wereld. En acht u niet betrouwbaar. Heere, verlos ons van dat ongeloof. Ook als het is als bij de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof wel, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar het geloof is toch, Heere, dat we u betrouwbaar achten. Dat we rusten mogen in uw belofte. Dat ja en amen zijn in Christus Jezus. Dan kunnen we het zeggen. Ik roem in die God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Uw woord is onfeilbaar omdat u de getrouwe zijt. En de onveranderlijke. Heere, wees ons allen nabij en genade. En vervul de harten met de vrezen van uw naam. Zo beden we, zo vragen wij. Zo doen wij een beroep op uw verbond en op uw trouw. Zo laten wij de klopper vallen aan de poorten van de hemelse troonzaal. En we mogen geloven en mogen we dat tegen u zeggen. Dat er een genade troon staat. Om Christus wil. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, wees met allen die hier vanavond niet kunnen komen. Wij bevelen ze aan u aan. Ontfermt u zich over ons. Over onze kinderen. Over allen die ons lief en dierbaar zijn. Hier staan en zitten wij. Heere, er is in ons niet te hopen, niet te roemen, er is van ons niets te verwachten. Maar mogen we u herinneren aan uw eigen woord. Mogen we u eraan houden, Heer, en u zult zich eraan houden, omdat u God zijt. Wie de Heere verwacht, die zullen nooit beschaamd worden. Toon ons uw goddelijke ontferming, om Christus wil. En help ons in het verkondigen van uw woord en het luisteren naar uw woord. En schenk ons, o Heilige Geest, uw licht, uw leiding, uw troost en goddelijke ontferming. Niet ons, maar uw naam. Ontvangen lof en aanbidding. En u hebt het zelf gezegd. En u sluit als ware uw woord ermee af met die hartelijke lokking en nodiging. Wie dorst heeft, die komen. En die wil, nemen het water des levens. Om niet, het is wel duur gekocht. Het heeft wel een dure prijs gekost. Maar voor zondaren is het om niet. Heren, hier staan we. Laten wij tot u de toevlucht nemen. Laat u onze zonde belijden. Maar zien dat op het bloed van Christus, in wie vergeving is, ontfermt zich over ons. Hoor ons, Heere, en geef ons een goede dienst uit. Genade alleen om Christus wil. Amen. Wij willen eerst samen gaan zingen. Laten wij dat doen uit Psalm 45. Wij zingen daarvan de beide eerste versen. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. En het tweede, God, o helmt uw zwaard aan uw zijde. Laten we zingen van Psalm 45, de versen 1 en 2. We slaan uit het Oude Testament op vanavond 1 Kronieken. Dus het eerste boek Kronieken. En we zoeken daarin het 12e hoofdstuk. Wij gaan een paar versen overdenken uit 1 Kronieken 12. Als u dat hoofdstuk zo leest, op een vlak, dan ziet u een heleboel namen staan. En ertussenin zien we een paar versen. Daar ga ik over nadenken. Vers 16, 17 en 18. 1 Kronieken 12, vers 16 tot en met 18. Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. En David ging uit hun tegemoet en antwoordde en zei tot hen: indien gij ten vrede tot mij gekomen zijt om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over u lieden zijn. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is. De God onze vaderen, zie het en straf het. En de geest toog Amazai aan, de overste der hoofdlieden. En hij zei: wij zijn uwe, o David. En met u zijn wij, gij zoon van Isi. Vrede, vrede, zei u, en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der bende. Tot zover. U hebt er misschien ook zo'n klein beetje in de krant gevolgd, dat de president van Amerika op reis was door Europa, en hij is eerst geweest in Rusland. En we hebben zo die foto in de krant gezien, u ook ongetwijfeld, daar ben je door geboeid. En dan zag je zo die president van Amerika en dan die machtige man van Rusland, Poetin, zo gebroedelijk naast elkaar staan. Met een vrouw zo hoog op de trappen van het machtige Kremlin. En als u zo die foto bestudeert hebt, ik heb er zo'n poosje naar zitten kijken, dan straalde dat iets van trots en van hoogmoedheid van: hier staan we nou, de twee machtigste mannen van de wereld. En als ware zo staande op de trappen van dat Kremlin, lachte heel de wereld aan de voeten, inderdaad, van de twee machtigste mannen van de wereld. Hier zijn we dan, mannen van de macht. Het straalde de trots uit de ogen uit. Je hebt het ongetwijfeld ook gezien. Ja. Maar ja, nou zeg ik daar niets van, wat mag van mij best. En het zijn weer maar machthebbers en die moeten voor zichzelf opkomen. Maar laat ik nog eens een ander voorbeeld noemen. Ik praat er niet graag over, maar laat ik het eens één keertje doen. Ja, heel Nederland heeft een beetje de ban geweest van die Rotterdammer Pim Fortuyn. En toen hij nog leefde, die had dat ook wel gevolgd natuurlijk, reed hij zo in zijn jaguar door Nederland. En hij zei: nou, en hij stak zijn handen uit het portier van: ik ben de toekomstige minister-president van Nederland. En de machtswellust die straalde uit zijn ogen. Je moet maar lef hebben, maar durven. Nou, dat zijn de machthebbers van de wereld, die presenteren zichzelf. En in wezen floreert het allemaal om hun eigen macht en heerlijkheid. We hebben pas Pinkster gehad. En de Pinkstergeest is uitgestort. Is het u nou wel eens opgevallen dat die Pinkstergeest die uitgestort is en komt wonen in de kerk en is gewoon in de kerk, helemaal niet zijn eigen heerlijkheid te tonen? En helemaal niet net als die machthebbers van de wereld, zoals je dat zag bij Bush en Poetin daar op de trappen van de Kremlin, die zei: nou, hier ben ik. En is u dat wel eens opgevallen? Maar de Heilige Geest is uitgestort, om zo te zeggen, om een ander te verheerlijken. Om als ware te floreren met een ander. Want het eigenlijke werk van de geest is, weet u dat? Christus heeft dat gezegd toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Toen die laatste nacht gedeeltelijk nog in Jeruzalem, eerst in die paaszaal en zo door de straten van Jeruzalem, gedeeltelijk daarbuiten, heeft hij zijn discipelen onderwijs aangaande de komst van de Heilige Geest. En wat zei u ervan? Die zou mij vinden. Dat is heel wat anders. De Heilige Geest is, om zo te zeggen, niet gekomen van hier ben ik nu en het gaat om mijn heerlijkheid. Misschien zeg ik het verkeerd, maar dat moet je wel eens een keer doen in een preek. Hij is zichzelf als ware aan het verloochenen. Hij trekt zichzelf als ware terug. Het is hem alleen om Christus te doen. Om hem te verheerlijken. Hij verheerlijkt Christus door de prediking. Daar ligt ook de geweldige verantwoordelijkheid van een prediker en van de prediking. Prediking is naar mijn gedachte uitstraling van de heerlijkheid en de dierbaarheid van Christus. Om als ware zo die heerlijkheid van Christus ten toon te spreiden voor zondaren, dat mensen, kinderen en bank niet meer kunnen blijven zitten en tot hem de toevlucht leren nemen. Sterk van de geest door het woord, door de prediking. En die geest neemt intrek in het hart van een zondaar. En wat gaat hij daar doen in het hart van een zondaar? Christus verheerlijken. Hij gaat de heerlijkheid van Christus doen uitstralen. En weet je wat de heerlijkheid van de kerk is? Laat ik het anders zeggen. Weet je wat de heerlijkheid is van een zondaar die geloven mag? Dat als het ware helemaal opgenomen wordt in de heerlijkheid van Christus. Ja. De heerlijkheid van Christus, dat is de heerlijkheid van de kerk, van een zondaar die in hem geloven mag. En die geest door heel de Bijbel heen, in het Oude Testament, in het Nieuwe, wil niet anders doen dan de heerlijkheid en de schoonheid van Christus doen uitstralen. En hij is door de prediking bezig om zondaren toe te brengen, om het leven in hem te vinden. Natuurlijk vind je dat in de bladen van het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament zijn we, om zo te zeggen, in het tijdperk van de Heilige Geest. De geest die uitgestort is en toen brak de nieuwe heilstijd aan. En die geest trekt de wereld door om zondaren toe te brengen. Maar wacht nou eens even, laat ik nou niet zo hard van stapel lopen. Want in het Oude Testament vind je dat ook al. Daar werkt de geest wel spaarzamelijk. En die geest werkt daar nog maar op enkele. En als je op enkele werkt, is de kennis nog maar gering in vergelijking met het Nieuwe Testament. En toch ook in het Oude Testament. Zie je als het ware datzelfde werk van de Heilige Geest. En de geest die dan mensen aangrijpt. Waarom? Om nou de heerlijkheid van Christus te tonen. Hier in die tekstwoorden die ik vanavond met u wil gaan overdenken, komen wij een voor ons overigens onbekende amazie die tegen. Zijn naam ontmoet we alleen hier. Verder weten we helemaal niets van hem, hoeft ook niet. Maar we lezen dat de geest deze amazie aangrijpt. Zo aangrijpt. Natuurlijk met oud-testamentische kleuren. Dan gaat hij de heerlijkheid van koning David prijzen. En we verstaan het natuurlijk. Het zijn oud-testamentse kleuren. Want in David, in de heerlijkheid van die koning van David, prijst Amazie, aangegrepen door de geest van de Christus en van de Vader, de heerlijkheid van koning Jezus aan. Wij zijn uwe, o David. Wij zijn uwe, o zoon van Isi. Vrede, vrede zijn. En vrede allen die u helpen. Want God is met u. Zo prijst hij de geest. Al in de bladen van het Oude Testament. Onder dit Oude Testamentische beeld. De heerlijkheid van Christus aan. Je zou kunnen zeggen. Dat je hier in 1 Kronieken 12 al tegenkomt. Een pinkste getuigenis. Aangaande de heerlijkheid van Christus. Nou dat wil ik erboven schrijven. Daar gaan we over nadenken. Een pinkste getuigenis in het Oude Testament. Aangaande de heerlijkheid van Christus. Is Christus ook voor u dierbaar? Is Christus nou dierbaar voor u? Mogen we het een keertje tegen elkaar zeggen? We zeggen het altijd tegen elkaar. Mag ik het vanavond nog eens doen? Buiten Christus vind je niks. Hoor. Ja. Zou u en mij alleen maar om die brug te doen moeten zijn? Niet eerst allerlei andere dingen zoeken? Niet eerst allerlei andere wegen alstublieft gaan? Want dat is toch allemaal te vergeefs werk, ga nou onverwaardelijk naar die borg toe. En waar je nou door het geloof hebt, gisteren mag leven, daar bloeit de rijkdom de genade op. Goed, het gaat dus om een oud-testamentische pinkstergetuigenis aangaande de heerlijkheid van Jezus. Drie gedachten. Eerst een wat moeilijke gedachte. U kunt wel even tegen een stootje, niet vanavond. Ja, kan het een beetje lijden. Want de eerste gedachte is een hart doorzoekende vraag. Ja, dat moet toch ook kunnen, hè? Dat we ons hart voor de Heer gaan openleggen of het voor God nou wel oprecht is. Een hart doorzoekende vraag. Mag het een keer vanavond? Zijn een pijl die hard aankomt, hè? Ik waarschuw. Het eerste, een hart doorzoekende vraag. Maar laat me nou eerlijk tegen elkaar zeggen, al is het allerkleinste geloof in je hart, zo'n hart doorzoekende vraag kan het best leiden. Ja. Als het ware geloof dan maar is. Nou, dat is het eerste. Het tweede waar ik met u over na wil denken is het getuigenis van de geest. Dat leest u daar. Hele aangrijpende woorden. En de geest toeg Amase i aan. En dan het derde. Wat gaat dan Amase i zeggen? De rijkdom van Christus. Drie gedachten dus. Dus een oud testament is Pinkster getuigenis over de heerlijkheid van Christus. Eerst een hartdoorzoekende vraag. Ten tweede het getuigenis van de geest. En ten derde de rijkdom van Christus. In dit gedeelte zo hier in 1 Kronieken, dan is David al koning in Jeruzalem geworden. Hij is omringd met allerlei helden. In het voorgaande, het 11e hoofdstuk, kunt u een heleboel helden tegenkomen. Helden, dat waren de heerlijkheid van deze koning, die nu resideert in Jeruzalem, verhogen. Maar hier in dat 12e hoofdstuk gaan we als ware nog even terug in de geschiedenis. Want toen David nog niet koning was en nog moest vluchten voor Saul, bijvoorbeeld toen hij nog was in Adullam en op allerlei andere plaatsen, toen kwamen de helden al naar hem toe. Van alle kanten. En dat vindt je nou hier opgetekend in dat 12e hoofdstuk. Als u misschien vanavond voor u naar bed gaat, nog even rustig een ogenblik hebt om dat hoofdstuk nog eens door te lezen, 1 Kroniek 12, dan zult u merken dat die sprake is van vier roepen helden die David bezoeken als hij nog vluchten moet voorkomen zal. Eerste groep vindt er in de eerste 7 versen, dat zijn Benjaminieten uit de stam van Benjamin. Dat is opmerkelijk. 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 Uit de stam van Benjamin, Benjaminieten, en die nemen de toevlucht tot David. De tweede groep die je tegenkomt, dat zijn mannen uit de stam van God, Gadieten. En dan worden allerlei helden daden van genoemd. Geweet, zo van noord tot zuid, daar loopt de rivier de Jordaan. En in regentijd, als er veel water is, is dat een bruisende, kolkende rivier. En deze helden uit de Gadieten hebben toen dwars door het water van de Jordaan heen getrokken. Als heldendaad wordt het hier genoemd. Ten slotte komt nog een derde groep tegen uit Manasse. Manassieten. En zij trekken met David mee als hij moet meegaan met de Filistijnen strijden tegen zijn eigen volk. U weet dat toen was hij in Ziklag. Een van de dieptepunten in het leven van David. En dan de vierde groep, daar gaat het vanavond over. In die paar versen, dat zijn wat mannen uit de stam van Benjamin en Juda. Daar staat zo dat ze tot hem komen in de vesting. We mogen best wel denken aan dat geweldige spelonkencomplex van Adullam. Eerst was hij in Ziklag, later hier in de spelonk van Adullam. En ge weet, we lezen dat in de boeken van Samuel, daar kwamen van alle kanten mensen naar. Zijn eigen familieleden, zijn ouders. En dan lezen we dat ook in de spelonk van Adullam tot hem komen alle man die beland is. Alle man die een schuldeiser heeft. Die van ziel bitter bedroefd is. Op een of andere manier hebben deze mensen te lijden gehad van de regering en het regime van koning Saul. En dan nemen ze daar de toevlucht tot David waarop. Zo langzamerhand gaat onder het volk toch de mening postvatten van het zal met het koningschap van Saul aflopen. En ze geloven David zal komen. Dat wordt algemeen zo door het volk aangenomen. En als hij straks koning is en Saul is verdreven, dan zal het een rijk zijn van welvaart van verleden. En zou je dan niet begeren nu alvast onder die koninklijke manier van die David te komen? Als straks zijn zwerftochten voorbij zijn, dan in te gaan in het Rijk van Vrede. En zo hebben deze mannen uit de stam van Benjamin en Juda het besluit genomen. Wij zoeken ook de toevlucht tot David. Die staan onder een zekere Amazi. Hij wordt genoemd in vers 18... een overste van hoofdlieden. Dat betekent een overste van 30 man. Hij heeft 30 man onder zich. Hij is een legerofficier. En met zijn mannen uit Benjamin en Juda, dan neemt hij de toevlucht tot David in de spion van Adullam. En als David deze mannen ziet komen, dan staat er zo in vers 16. Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting te David. En David ging uit hun tegemoet. David ziet ze komen. En hij begrijpt wat die mensen willen. Zij zullen misschien hun wens al kenbaar gemaakt hebben. Wij willen bij u blijven. Wij willen met u zijn. Want u wordt de toekomstige koning. Wij zoeken de vrede bij u. David gaat hun tegemoet. En dan staat er zo. Hij antwoordde. Dat betekent, hij reageert op hem. Hij gaat ze eerst, ik noemde dat zo, een hart doorzoekende vraag voelen. Hij neemt ze zomaar niet op. David heeft in het verleden bij zijn zwerftochten heel wat teleurstellingen moeten meemaken. Hij is met heel wat mensen, om zo eenvoudig te zeggen, omgevallen. En door de ervaring geleerd en rijp gemaakt, is er bij deze mannen ook wat voor zich. Hij gaat naar ze toe en zegt, ik heb eerst een vraag. Zou ik wat aan jullie mogen vragen? Maar ja, jullie tonen uiterlijk dat je met mij bent. Dat je bij mij de vrede zoekt. Dat je het eerlijk meent. Dat je bij mij wil blijven en straks als een koning van worden in mijn koninkrijk ingaan. Maar mag ik een vraag stellen? Is dat nou bij jullie van harte gemeend? Of is het maar de buitenkant? Veinzen jullie het maar? U kent dat wel, u kent dat wel. Dat mensen de toevlucht tot je nemen. En uiteindelijk ze veinzen vriendschap. Maar ze bedoelen het bedriegen. En daar is David bang van. Heeft hij heel wat teleurstellingen bij meegemaakt. En daarom zegt hij, als die mannen tot hem komen, indien jullie nou ten vrede tot mij gekomen zijn, menen jullie dan? Echt van ganse harte? Is het niet alleen dat jullie dat aan de buitenkant een beetje tonen, maar is het werkelijk dat je bij mij de vrede, het welzijn zoekt, dat het je wenselijk met heel je hart tot mij te doen is? Is het zo? Kunnen jullie dat toestemmen? Leg je hart eens open. Laat eens zien wat er in je hart leeft. En als jullie nou ten vrede tot mij gekomen zijn, om mij te helpen en wezenlijk bij me te blijven, nou, dan zal mijn hart tegelijk over uw lieden zijn. Hij betekent, dan neem ik jullie op in mijn hart. Dan sluit ik jullie op in mijn gemeenschap. Dan voel ik jullie één met mij. Tegelijk eigenlijk staat er, dan ben ik één. Het zou ook kunnen zijn dat jullie bedriegelijk binnenslaan. Dat jullie vijand, vriendschap, vijanden. Maar dat je eigenlijk voor koning Saul bent. Eigenlijk bij mijn vijanden. En dat je bedriegelijk bij mij binnensluipt. Om dan van binnenuit me te verraden. Als het nou zo is. Als jullie dus vriendschap vijanden. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren. En er is eigenlijk geen reden toe. Maar David wil niet zeggen dat hij een zondeloos mens is. Maar in het feit dat hij moet vluchten voor koning Saul. Hij zegt, dan is geen wrevel in mijn hand. Hij wil zeggen, ik heb geen schuld. Ik moet helemaal onschuldig vluchten. Maar als jullie nou bedriegelijk gekomen zijn om uiteindelijk over te leveren? Nou, zegt hij, zeg het dan maar de God van onze vaderen zal het zien en jullie straffen. Leg dus je hart open. Meen je het nou? Of kom je bedriegelijk? Wil je mij mijn vijanden overleven? Veins je vriendschap en leeft er in het hart vijandschap of is het eerlijk gemeend? U begrijpt een hart doorzoekende vraag. Leg je hart nu maar eens open. Nou, daar wil ik dan vanavond mee beginnen. Ik zei je, we kunnen misschien wel tegen me stellen. Maar het lijkt me toch wel eens een goede zaak. Als we zo vanavond samen zijn voor Gods heilig aangezicht. Dat de Heer tot ons komt met die hartdoorzoekende vraag. Je weet, in tijden als de kerk in vervolging is. Is het vaak gebeurd, in tijden van vervolging. U kunt dat in de geschiedenisboeken lezen. Dat mensen dan zo'n gemeente binnenkomen, heel vriendelijk. Ze leven mee, ze zoeken ook dezelfde waarheid. En ze willen ook niet met die vijanden meeleven. Ze hebben zich ook van de Romeinse kerk afgekeerd. Denk aan die tijd van de vervolging. En als ze dan eenmaal in de gemeente zijn binnengedronken, dan ontpoppen ze zich aan vijanden. Om van binnenuit zo'n gemeente over te leven aan de vijanden. Nou, daar is David hoogst benauwd voor. Hij heeft dat in teleurstelling van zijn leven ervaren. En nu vanavond samen voor Gods heilig aangezicht, door middel van die vraag van David, lieve mensen, komt toch de vraag van God tot ons. Laat het eens toe, ik bid het je. Een hart doorzoekende vraag. We zijn allemaal met elkaar, zo kennen we elkaar wel intussen, en dat neem ik van harte aan, we zijn allemaal met elkaar liefhebbers van de zuivere, aloude, gereformeerde waarheid. Ik bedoel met gereformeerde waarheid de echte, heerlijke, reformatorische waarheid te prediken. Ik neem van ganse hart aan dat u dat allemaal zoekt en dat u dat lief hebt en daar verijdelt. Tegelijk zeggen we zijn met elkaar keurige kerkelijke mensen. We willen graag kerkelijk leven, een goede kerkelijke gang in ons leven gaan, godsdienstig leven. We houden ons afgezonderd van de wereld. Daar heb ik helemaal geen zin in die uitspattingen van de wereld. En het is ons alle begeerte om toch zover het in ons vermogen ligt, naar Gods woord te leven, nauwgezet te zijn. Ik neem van ganse harte aan dat het allemaal met u zo gesteld is. Zo hoort het ook. En toch, dat komt toch in die vraag vandaan. Dat hart te zoeken. Ben je nou werkelijk in je ziel en in heel je persoonlijkheid vervuld van de vrede en de zielen? Of is het toch maar de buitenkant? Is het toch uiteindelijk maar een beetje veinzerij? Of ben ik werkelijk vervuld met de vrede en de zielen? Is het me nou wezenlijk uit de nood van mijn leven om Christus te doen? Of als het erop aankomt? Onder dat uiterlijke kleed van mijn keurig godsdienstige leven ben ik toch een vijand van Christus en ben ik toch een vijand van genade. Dat is de harte zoekende vraag. Van die mij. Kijk, ik vind het heerlijk om vanavond over deze tekstversen te spreken. Die tweede gedachte, die derde gedachte. En eigenlijk zou ik ronddraaid willen die eerste gedachte. Maar dat mag niet. Ik stel hem zelf. Ik stel hem aan u. Laatst was ik eens ergens en er zei een mevrouw tegen me: ja, maar dominee, de prediking moet ook separerend zijn. Ik weet best wat ze daarmee bedoelde. Toen die vrouw dat mij vroeg, hield ik maar een beetje van de domme, want ik hou niet van die gesprekken. Maar ik begrijp best wat ze bedoelt. En laat ik het nou vanavond ook eens een keer doen. Laat nou vanavond eens zeggen: ja, maar lieve mensen, toch wel separerend, wat bedoel ik ermee? Wel, die hart doorzoekende vraag. Hij komt op mij af. Hij komt eerlijk uit de liefde Gods op u. Is het er nou om de vrede te doen die je zoekt bij Christus? Vanuit de innerlijke vrezen des Heeren? Zijn daar toch de oefeningen van het geloof? Hoe zwak ook in het beginsel op. Dat je uitgaat naar die borg. Of is heel mijn godsdienstig leven alleen maar de buitenkant? Dat het toch in wezen mijn hart en mijn ziel niet raakt. Leg die vraag vanavond eens niet van je af en schuif het niet van jou. Het is een hartdoorzoekende vraag. Weet je aan wie ik nou denk terwijl ik zo aan het preken ben? U ongetwijfeld ook, we gaan met elkaar mee. Ik denk aan Petrus. Simon Petrus. Nou ja. Hij had dan toch maar tot 3 keer toe zijn meester verloren. Moet je nagaan. Tot 3 keer toe, toen hij voor de keus gesteld werd. Hoor je nou bij Christus? Het is toch aangrijpend, of niet? Terwijl zijn ziel in het geloof aan Christus verbonden is, zegt hij tot 3 keer toe, ik ken hem niet. Het is toch aangrijpend. Ja, mooi luisteren terwijl ik er zo over preek. Ja, als dominee moet je erover preken. Durf ik Petrus niet lastig te maken. Om een eenvoudige reden dat ik genoeg heb aan mezelf. Ik heb genoeg aan mezelf. Er zijn genoeg momenten in het leven dat de Heere zegt, mijn kind steekt als de hand in eigen boezem. En dan komt het in mijn laatst uit. Maar het gaat wel ver. Het gaat wel ver, dat zeg ik wel. Tot 3 keer toe, terwijl de zaligheid in hem ligt. En zeggen, nee, ik ken hem niet. Ge weet dat de Heere Jezus Petrus eerst aankeek. Toen reed Petrus naar buiten bitterlijk wenen. Toen kreeg Petrus van de engel, toen Christus was opgestaan, nog een aparte boodschap. Zeg het nou bijzonder aan Petrus dat Christus opgestaan is. De opgestane heiland heeft op diezelfde dag Petrus nog opgezocht. Nou, ik zou eigenlijk Amen willen zeggen. Die hij nou de opzoekende liefde was. Hebben we allemaal genoeg aan. Zulke God is er nou in de hemel, mijn vriend. Al verknoei je het elke dag. Hij is nog tijdens een eeuwige opzoekende liefde. Tot niet te vatten. Maar ja, maar wat ik eigenlijk preken wilde. En dan komt die bij de zee van Galilea. Bent u er wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. En altijd als je daar komt. En dan moet je aan deze geschiedenis denken. Denk, oh ja, dat is hier gebeurd. Dan sta je daar zo te mijmeren. En Dan vraagt hij Jezus, als ze dan uiteindelijk aan de wal die maaltijd nuttigen. Simon, zoon van Jona. Hartdoorzoekende vraag. Is het me nou wezenlijk om Christus te doen? Of is het feinzerij? Is het maar de buitenkant? Mis ik toch het geloof? En mis ik toch de vreze des Heeren? Zou het ook anders kunnen zeggen? Als nou in de prediking die dierbaarheid van Christus verkondigd wordt. Hoe zit u daar dan op? Gaat het hart dan branden? Komt er dan een vlam in de ziel? Van hartelijke liefde. Och, dat ik hem kennen. Petrus, heb je mij nou lief, die hart doorzoekende vraag? Wat zou je nou zeggen? Is de vraag van David. Tot die mannen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is toch geloof, of niet? Dat is toch geloof? Geloof komt in wezen nooit verder dan toevlucht nemen tot Christus. Of zeg ik het verkeerd? Nee hoor. U hoeft het met mij niet eens te zijn, maar ik zeg het echt niet verkeerd. Hoor. En ik doe er ook helemaal niks van af. Je hebt wel eens mensen die maken onderscheid tussen een toevlucht nemen, het geloof en een verzekerd geloof. U mag aanwijzen waar dat in de Bijbel staat. Dan zeg ik je gelijk, mijn lieve vriend, dat heeft geen Bijbelse papieren. Nee. Want elk geloof wat behoefend is, is zeker. Elk geloof wat behoefend wordt, is toevlucht nemen tot Christus. Ja toch? Nee, we komen niet verder. Ik hoef ook niet verder te komen. Altijd maar weer de toevlucht. Hè. En alles vooral, net als deze mannen hier, van Benjamin in Juda, zoals zij de toevlucht namen tot David. En we nemen de toevlucht tot Christus. En Christus zegt, is het nou werkelijk om mij te doen? Heb je mij nou niet? En dan dat heerlijke antwoord van dit. Heer, u weet toch alle dingen. Hij legt zijn hart open voor een alwetend, aldoorzoekend God. U weet dat ik u niet. Ik zeg het ook vanavond. En dan weet ik, mijn vriend, met alle zonden die er zijn, met alle tekortkomen, als ik de knieën voor de Heer buig, leg mijn hart open, dan weet de Heer dat alleen om Christus te doen. Alleen om hem. Een hart doorzoekende vraag. En dan ben ik echt met bijbelse dingen bezig. Want Paulus deed het ook. Want Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe: zul je eens onderzoeken of je het geloof zegt. Onderzoek je nou, zie je nou of je het geloof bent. Het is de moeite waard. En om niet meer te noemen, in de brief aan de Romeinen, daar zei Paulus: die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die is een Jood die juist in het verborgen is tussen God en zijn ziel. De hart doorzoekende vraag. Als eerste. Wat zou u nou zeggen vanavond? Als Christus naast je kwam staan. En zeggen: leg je hart eens open. Neem je nou tot mij toe. Werkelijk tevreden. Of is het maar geveinsd? Is het je nou werkelijk om mij te doen? Of mis je de vrede des Heeren? Een hart doorzoekende vraag. Moeite waard om ermee bezig te zijn. Nou ja, en dan heeft David die vraag gesteld. Ik ga naar de tweede gedachte toe. En wat lees ik dan? Gaat Amazi antwoord geven? Nee. Nee. Niet Amazi gaat antwoord geven. Maar ik lees in vers 18. En de geest toog Amazi aan. De overste van de hoofden. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Moet je eens lezen hoe er staat: de geest als de heilige geest. En die heilige geest staat er: toog Amazi aan. En dan gaat straks Amazi een antwoord geven, maar het is het antwoord door de heilige geest. Indrukwekkend. Moet je eens goed naar die woorden kijken wat er staat. En de geest toog Amazi aan. Dat beeld wat hierachter ligt is het beeld van een kleed. Het aantrekken van een kleed. Zo zondags, ik heb als ik in mijn eigen gemeente breng, heb ik een soort jacket aan of zo. Zo noemen ze zo'n ding, geloof ik. Nou ja, dat ziet er wel een beetje netjes uit. En de kerkkracht vindt het ook wel, maar ik vergeet het wel eens. Laat ik het in de kast hangen. En dan staan we in de lift, dan gaan we naar beneden. En zeggen we trouwens: heb je nou je preekjas bij? Oh nee, vergeet je. Nou ja, dan moet je weer terug natuurlijk. En dan ga je je preekjas halen. En dan kom je in de consistorie. En dan doe je die preekjas aan. Nou, u mag eerlijk van me weten, hij zit me wel goed. U hebt dat wel eens als je in een winkel komt en je koopt een nieuw kleed. En zegt: nou, dat zit daar geen kant op. Daar voel ik me niet in thuis. Maar hij zit als gewoon. En dan zeggen ze wel: de kleren maken de man. En als zo'n kleed dan goed om je heen zit en het zit als de grote, dan is het als ware dat je met je kleed, je pak één bent. Want dat bindt je. Moest goed kijken wat er staat. En de geest trok Amazi aan. Ja, zo staat het, hè. Dus de geest nam Amazi en legde Amazi als een kleed om zich heen. De heilige geest trekt Amazi als een kleed om zich heen. Zo staat het. Dat is indrukwekkend. Ik lees iets dergelijks, gemeente, ook in Lucas 24 in het slot. Waar de Heer Jezus vertelt over zijn hemelvaart. En dat zijn discipelen moeten blijven in Jeruzalem. En dat de Heilige Geest komt. En dan staat er in Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem. Nou komt het. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Stel het beeld maar net andersom. Hier staat: jullie zullen aangedaan worden met de kracht uit de hoogte. Dat is de Heilige Geest. Dus Jezus zegt: straks zal de Heilige Geest als een kleed om jullie heen gelegd worden. Nou, alle twee is dus waar. In 1 Kronieken 12 staat dat de Heilige Geest die man, die zonde, die Amazia, als een kleed om zich heen legde. En in Lucas 24 staat er dat de discipelen straks de geest ontvangen. En die geest wordt bij de discipelen als een kleed om zich heen gegooid. Zo is het. Zo is het. Dat is het wonder van Pinksteren. Dus die geest trekt een zondaar als een kleed om zich heen. En tegelijk die zondaar krijgt de geest als een kleed om zich heen. Zo'n nauwe eenheid is er tussen de kerk en de Heilige Geest. Dat er sprake is van een kleed aantrekken en één worden. Als je mij vanavond vraagt, doe ik even een voorstel op de preek. Dominee, waar gaat het eigenlijk over in het geestelijke? Dan zou ik vanavond dit willen zeggen. Hier dan. Hier dan. Sommige mensen maken zich wel eens druk over hoe zit dat begin nou precies. U weet dat allemaal. Hoef ik u niet te vertellen. Dan wil ik u vanavond zeggen. Weet je wat het begin van het geestelijke leven is? Dit is het wonder. Dat de geest in je leven komt, lieve God. En die geest neemt zo'n zondaar. Kun jij dat nou vatten? En dan word ik als een kleed om de geest gelegd. Of omgekeerd. De geest wordt als een kleed over me heen gelegd. Dat is het wonder van zalig. Dat is het geheim van de kerk. Het geheim van de kerk is die nauwe vereniging tussen de geest en de zondaar. Dat is het geheim van de kerk. Dat lees ik hier. Straks aan het eind van de dienst zullen we de 12 artikelen lezen. Nou, u kent ze, u hebt ze zo vaak gehoord. Wat staat er? Ik geloof in de Heilige Geest. En in één adem dachten. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Zie je dat? Hoe is het dat er een kerk is? Omdat de geest is. Er is een nauwste vereniging tussen de geest en tussen de zonde, tussen de geest en de kerk. De kerk is er omdat de geest zondaar vergadert. Dat is wonder van Pinksteren. Als u nou heel in het kort in één zinnetje voor mij zou kunnen vertellen wat het wonder van Pinksteren is, kunt u dat? Mag ik het zeggen? Dat de geest in de kerk is komen wonen. Dat is wonder. En dat de geest ook in het hart van een enkele zondaar gaat wonen. Alle twee is waar. De geest woont in heel de kerk. Maar de geest woont in elke gelovige apart. Dat is wonder. Wil dat geen even wonder? De Heilige Geest. Wij spreken in de dogmatiek. Ik hou niet van dogmatiek in een preek. Maar een keertje mag dat wel eens. U hebt ongetwijfeld op canonisatie geleerd dat de Heilige Geest is de derde persoon. Niet? Zo leren we dat, hè? Het is nou geen Bijbelse taal. Het is eigenlijk hoogst ongelukkig. Het is in wezen hoogst ongelukkig om zulke dingen te zeggen. Maar goed, we zeggen dat nu eenmaal niet. De Vader is de eerste persoon. En de Zoon is de tweede persoon. En de Geest is de derde. Ook zo geleerd op canonisatie. En ik leer mijn canonisant ook. Maar ik zeg tegelijk wat bij. Want ik heb de indruk, als we dat zo zeggen, dat we denken de Vader is de voornaamste. Dat is de eerste. De Zoon is ietsje minder. Want dat is de tweede. En de Geest is nog minder. Want dat is de derde. Ja. Ja, want als je dan teruggebracht bent in het Vaderhart de God. Ja, dan heb je het hoogste. Ja, want de Vader is de eerste persoon. De voornaamste. Ja, maar mijn lieve mensen. Dat is geen Bijbelse gedachte hoor. Je moet niet die drie personen onder elkaar zetten. Nee, dat betekent niet eerste, tweede en derde persoon. Zult u ze naast elkaar zetten? Eigenlijk nog niet goed. Zullen ze in elkaar houden? Want de geest is toch niet minder dan de Vader? En de geest is toch niet minder dan de Zoon? De geest is ook zelf God. Even heerlijk, even goddelijk als de Vader. Even heerlijk, even goddelijk als de Zoon. Als wij zeggen eerste, tweede, derde persoon, heeft dat dogmatische achtergrond. Maar zeg u alstublieft niet dat de geest de derde is en dus de minste. Hij is even goddelijk, even heerlijk, even volkomen als de Vader. En nou dat wonder, daarom zeg ik het u. Diezelfde heerlijke, goddelijke persoon, die net zo heerlijk, zo majesteitig, zo goddelijk is als de Vader en als de Zoon, die geest wil nou intrek nemen in dat zondagshart. Dat is Pinksteren. Een wonder wat ik niet vatten kan. Het wonder. En de geest trok Amazie aan. En dan kun je het ook omgekeerd zeggen. Amazie krijgt de geest als een kleed om zich heen. Het is de eenheid tussen een zonder en de heilige geest. De geest die intrek neemt in het hart van een zondig mensenkind. En zich te één mee maakt. Dat is het wonder. Dat is het wonder van zalig worden. En wat gaat die geest dan in je leven doen? Als hij één wordt met een zonde. Hè? Tussen twee haakjes. Hij gaat er nooit meer uit. Ik zeg er straks nog iets meer over. Wat die geest dan in je hart gaat doen. Christus vergeven. Omdat ik kan zijn zonde mag leven uit Christus. Want waar de geest van binnen komt. Komt Christus van binnen. En komt de Vader van binnen. En Christus gaat me doen. De geest doet me leven uit Christus. En door Christus in de vaderlijke liefde van ons. Zie. Dat is het wonder van die kerk. Dat is het geheim. Toen toog de geest Amazie aan. Gij zult aangedaan worden. Omkleed worden. Met kracht uit de hoofd. Dat is die goddelijke geest. Van de Vader en van de Zoon. Die zich één maakt volkomen met een zonde. Om in dat zondershart Christus te gaan verheerlijken. Het geheim van de kerk. Dat is het geheim. En weet je wat je dan gaat leren? Weet je wat je dan gaat leren als die geest zo één wordt met het hart? Weet je wat je gaat leren? Wel, ik had u verteld over David niet. Daar in de spiloon van Adullam. Al die mensen kwamen naar hem toe. En die kwamen daar tot David. Alleman die benauwd was. Alleman die schuldeisen had. Alleman die van ziel bitter bedroefd was. Nou, lieve mensen, dat ga je verstaan in je leven. Dat ga je verstaan door dat onderwijs van de geest uit het woord. Dat ga je verstaan. Dat wordt praktijk in je leven. Zo'n man die benauwd is. Laat me nou eerlijk zeggen, wat kan het leven moeilijk zijn. Soms ga je zo gebukt onder de moeite van het leven. Jo, God, ik hou niet meer uit, tot wie moet ik heen gaan? Benauwd. Is er die benauwd van binnen? Als je verstaat dat je sterven moet, niet sterven kan. Is er die benauwd van binnen? Als je verstaat, mijn zonde maakt een scheiding tussen God en mijn ziel. Dat zijn dingen, als de Heilige Geest uit het woord ligt leven, die worden werkelijkheid, praktijk in je zielen leven. Of niet? Ben je nooit zo benauwd? En nou wil ik dat. Dan wil ik dat eerlijk breken. Dan wil ik dat recht breken. Dat zijn dingen, gemeente, die gaan heel je leven mee. Heel je leven. En je gaat steeds dieper bestaan. Ik heb hier als meer gezegd. Hoe meer je Christus gaat leren kennen. Hoe groter zonde ik word. En ook omgekeerd. Alleman die benauwd is. Alleman die een schuldeisen heeft. Dat is toch de werkelijkheid. Als de schrift open gaat. En ik sta aan de voeten van de gekruisde Christus. Dat er staat als een mens met een hemel over schuld en geen penning om te betalen. Want dat is een aangrijpende werkelijkheid. Een totale zonde en een schuldenaar te zijn. Tegen u alleen gezond. En ik heb helemaal niks om die schuld te bedekken en om God te verzoenen. Zo gij het recht wilt treden, ga te staan mijn ongerechtigde. Wie zal dan bestaan? Alleman die benauwd is. Alleman die een schuld heeft. Alleman die van ziel bitter bedroefd is. Oh jawel. Er zijn tijden in het geestelijke leven. Dan springt mijn ziel van blijdschap en vreugde in Christus op. En tegelijkertijd kruip je de binnenkamer binnen. En dan ben je zo van ziel bitter bedroefd. Tegen u. U alleen heb ik verzonnen. Zondagsmorgens wordt altijd de wet geleerd. Sommige mensen hebben het wel eens over wet en evangelie. Oh, ik weet niet hoe u erover denkt. Maar er zijn geen twee dingen die uit elkaar moeten drukken, mijn vriend. Weet je hoe het eigenlijk ligt? De wet ingekaderd, ingebakken in het evangelie. Want de wet kun je nooit losmaken van het evangelie. Nooit. Ik zal het u aanwijzen, ik zal het u bewijzen. Maar mijn gedachte, wordt die wet wel eens te veel losgemaakt van het evangelie. Het volk Israël stond bij de Sinaï. God zegt, jullie zijn mijn volk, ik heb jullie verlost uit Egypte. Nou, is dat puur evangelie of niet? Of niet? Staat er boven, hè? Ik ben de Heer en uw God, ik heb je uit Egypte land uitgeleid. Nou, hier heb je mijn wet. Hier, leef nou door die wet. O lieve mensen, wat doet dat pijn? Wat doet dat pijn? Liefde Gods te kennen. Iets van die dierbare boog te kennen. Iets van die vaderlijke liefde te kennen. Met het volk bij de Sinaï. En dan komt die wet en dan sta ik schuldig. Wat doet dat pijn? Dat veroordeelt mij, ik kan er niet aan leven. Ik heb tegen al die geboden gezonden. Ik ellendig mens. Wie verlost me uit het lichaam deze dood. Dan ben ik van ziel bitter bedroefd. Kijk, ik zou vanavond willen zeggen. Dat zijn dingen die ga je verstaan. Als die geest in je woont. Als ik was maar één kleed ben. Met die heilige geest. En tegelijkertijd. Dat is wonder. Want het is de geest van Christus. En tegelijkertijd, dan leert die geest mij vluchten met Christus. Dan mag ik daar aan die voeten van die gekruiste Immanuel, dan mag ik mijn schuld neerleggen, dan mag ik mijn benauwde pakje neerleggen, daar ween ik mijn tranen van bittere droef en ik zie op en ik schuil in zijn hartelijke bloed. En dan kruip ik weg in die heerlijkheid van Christus. Weet je wat de heerlijkheid van Christus is? De gekruiste Christus, die heerlijk. Het evangelie van Johannes noemt de kruising van Christus een verhogen. Daar is hij verhoogd. Dat is zijn heerlijkheid. Luther spreekt van de glorie van het kruis. Ja. Ik heb hier de hele tijd terug, heb ik wel eens gepreekt. Misschien een jaar geleden, of misschien nog langer. Jij weet het wel. Van die klok met die slinger, weet je niet? Weet je nog, dat wel eens geprekt heb? Ja. Van zo'n klok, niet? Sommige mensen hebben zo'n prachtige antieke staartklok. Ik vind het altijd mooi om daarnaar te kijken. En dan zie je zo'n slinger, hè? Je kent dat wel, hè? Ik heb hier wel eens geprekt, zo is het geloofsleven. Je slingert naar de ene kant, dan ben je bitter, bedroefd. Je kunt nergens bij komen. En dan slingert die slinger naar de andere kant. Dan mag je vreugde in de Christus hebben. Vanavond zou ik het anders spreken. Ik heb laatst ook nog gezegd in Rauwveen, meen ik. Ik zou het toch vanavond anders zeggen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik zie de dingen nou een klein beetje anders. Het heeft hier hem ook gelicht. Ik zou vanavond zeggen, het is geen slingerbeweging. Het is alle twee tegelijk. Het is alle twee tegelijk. Als die geest je aantrekt, die geest laat me in het woord blikken, dan blijft er met mij maar één ding af. Daar ben ik zo benauwd. Daar heb ik een schuld. Ik kan voor God niet bestaan. Alles klaagt me aan. Dan moet ik bitter bedoeld wenen. En zeggen, God, ik heb tegen u gezonden. Als ik mijn knieën buig en ik nader tot God. Dan moet ik zo komen. Dat is wat de geest je leert uit het woord. En nou dat onder tegelijkertijd bevriend. Tegelijkertijd mag ik dan opblikken naar die zoete Christus. Want die geest die je aantrekt en waar ik één mee word, die komt om Christus te verheerlijken. En dan mag ik uit die benauwdheid in die bittere tranen opblikken op hetzelfde moment. En dan zie ik die gekruiste Christus en dan kruip ik weg in zijn bloedwonden. En weet je wat ik daar proef? De vaderlijke liefde Gods. De geest toog Amazia aan. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoop. Lieve mensen, dat is het geestelijke leven. Die zoete vereniging van een zonde met de Heilige Geest. Ja. Komt alleen omdat Christus gedoopt is met de Geest. Dat kan alleen omdat Christus zijn leven aan het kruis heeft betaald. En dan komt die geest in het hart en die gaat Christus verheerlijken. En dat kan niet anders. Als Christus verheerlijkt wordt, ga ik eraan. Dan word ik een totale zondaar. Hij breekt alles van me af en ik laat me afbreken. Omdat de Christus de Heer gunt. En hoe meer ik uit Christus leef, hoe meer ik bedroefd ben. En hoe meer ik bedroefd ben, hoe meer ik van vreugde opspring in die zoete burg. De geest toog Amazia aan. Weet je wat we nodig hebben? Dit hebben we nodig. Dat heeft een dominee nodig, het heeft een ouderling nodig, heeft een diaken nodig, hebben we allemaal nodig. Wij klagen wel eens met elkaar. En misschien ga ik een beetje meeklagen met u over de vervallen toestand in het algemeen van het kerkelijke leven. Wil ik best met u meeklagen, maar weet je wat we nodig hebben? Je hoort zo weinig Christus uitblinken in zijn heerlijkheid. We hebben zo nodig die werking van de geest. Zo nodig dat ik aangedaan word met die geest. O, schond ge mij de hulp van uw geest. Laten we samen in de binnenkamer worstelen voor Gods aangezicht. En waar die geest je aangrijpt en aantrekt, gaat die geest toch in mijn zondagshart de heerlijkheid van Christus doen uitblinken. Nou ga ik iets zeggen, gemeente, en neem het maar mee, neem het maar mee. Laat het een troost en bemoediging zijn. Als die geest je aantrekt. Hij is een geest die je ontdekt, dat zeker waar. Hij is een geest die uit het woord heel mijn verloren zondaar bestaan openlegt. Maar weet je wat die geest je leert? Hij gaat de heerlijkheid van Christus doen uitblinken. En nou luister. Dat was voor mij toch een stuk troost op de hemelsverdag. En ik zeg het vanavond nog. Dan mag ik weten met Christus gekruist. Met Christus opgewekt. Met Christus in de hemel gezet. Eén met hem. Dat is als de geest je aantrekt. Als een kleed. En de geest doet mijn leven uit die borg. En weet je wat dan kan gebeuren? Dat is zo bedroevend. Je kunt de geest bedroeven. Je kunt de geest smarten aandoen. We kunnen zelfs de geest uitblussen. Dat kan allemaal. Zijn grijpen toch niet? Wat is dat de geest smarten aandoen? Dan heeft de geest me aangetrokken als een kleed. Maar dat beeld heb ik je nou duidelijk gemaakt. Dat is hetzelfde als dat de geest in je hart komt wonen. En dat ik toch de zonde aan de hand houd. Dat ik toch soms dat zondige vlees komt zijn. Dat is de geest smarten aan. Wat kunnen we hem bedroeven? Je kunt zelfs zo van het woord afwerken. En in de tijdelijke beslommering opgaan. Dat de geest uitblust. Dat zul je het niet doen. Niet de geest bedroeven, hè? Niet de geest uitblussen. Kijk, we zeggen wel eens, ja, we bidden een opwekking, ik kan er nooit zo mee. Nou, dat ligt aan mij, hoor, dat ligt niet aan u. Maar alsof dan de Heilige Geest de schuld is dat hij niet werkt, dan pak ik liever mezelf aan. En zeg, laten we dan dichter bij het woord leven. Hè? Laten we dan dichter bij de Heer leven. Laten we dan oppassen dat we die geest niet uitblussen en niet bedroeven. En dichter bij het woord levende in de binnenkamer. Dat ik meer aangedaan word met kracht uit de oren. En waar de geest gaat opbloeien. Mag ik leven uit die zoete bank. In hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Vindt geen prachtige stuk? Vindt geen prachtige tekst? Kijk mijn lieve vriend. Dat is het nou. En waar die geest je aan. Ik me verliezen in de heerlijkheid van Christus. Nou, en als dan zo die geest Amazia heeft aangetrokken, nou, dan gaat Amazia schone dingen zeggen van koning David. Maar laten we eerst even zingen. We gaan eerst even zingen, Psalm 51, en daarvan het zesde vers. 51, het zesde vers. Verberg mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51, vers 6.
Thank you.
geest die grijpt Amasja zo profetisch aan. David moet nog vluchten, ik vertel het u. Maar dan mag Amasja zien hoe koning David in al zijn glorie en koninklijke heerlijkheid op de troon zit. En maar als het ware zijn rijk voor ogen zien en profetisch gaat hij de heerlijkheid van koning David uitroepen. Door de geest die hem heeft aangetrokken. En dan zegt hij drie dingen. Hij zegt, wij zijn uw oom David en we zijn met u, geen zoon van Isi. Dat is het eerste wat hij zegt. En ze vroegen, ze vroeg of we het met een eerlijk hart doen. Of dat wij bedriegen komen. Nou, ik kan het je vertellen hoor, zegt Amasja. Wij zijn van u en we zijn met u. Wij willen voor u leven. We willen bij u zijn. Dat is het eerste. We zijn van u en we zullen met u zijn. We zullen met u blijven en we zullen u dienen. Dat is het eerste wat hij zegt. Het tweede wat hij zegt is, vrede, vrede zij u en vrede u helpen. Hij ziet hem als ware als koning al in zijn rijk zitten. Hij zegt, er is enkel vrede bij u te krijgen. Enkel vrede. En allen die u helpen, die rondom u zijn, zullen delen in de vrede van uw rijk. Vrede. En geweten van het woord vrede, dat is dat prachtige oud-testamentische shalom. Als je bij mij een keer op bezoek zou komen en je komt bij de deur, dan kun je zien bij mij bij de buitendeur een bordje hangen en staat op shalom. Als je bij mij naar binnen komt, dan wens ik u shalom. Het is het mooiste wat er is. Shalom betekent welzijn, alle heil. En alles. Nou, zeggen ze, David, dat is bij u te verkrijgen. En in uw rijk en allen die helpen, mogen delen in uw vrede. Daar willen wij in delen. En het derde wat ze zeggen, waarom komen wij tot u? Want uw God helpt u, God is met u. God is aan u zij. Nou, dan willen we bij u zijn. Want als we bij u zijn, mogen we ook delen in uw Gods gemeenschap en in zijn gunst. Vind je het indrukwekkend? Door de Heilige Geest, de heerlijkheid van koning David. 1. Wij zijn van u. 2. Bij u is vrede. En ten derde, God is met u. Dus als we bij u zijn, zullen we delen in Gods gemeenschap. Dat is natuurlijk oud-testamentisch. U weet, dat gaat veel heerlijker in vervulling in de grote zoon van David. Hier hebben we de oud-testamentische Pinksterprofetie over de heerlijkheid van de grote Davidzoon Christus. Dat is toch geloof? Waarom neem ik dan in het geloof de toevlucht tot Christus? Waarom kom ik nou als een man die bitter bedroefd is, die een schuldeiser heeft, die benauwd is, waarom kom ik in de spelonk van het dulm om tot Christus de toevlucht te nemen? Om deze drie dingen, dat is er bij Christus te verkrijgen? Eigenlijk vind ik het jammer dat je zo aan het eind van je preek komt. Dat zijn toch drie kostelijke dingen die bij Christus te verkrijgen zijn. Het eerste, wij zijn van u, dat is het geloof. Het geloof dat de toevlucht tot Christus neemt, mag in het geloof zeggen, wij zijn van u en we zijn met u. Als u Hebreeuws zou kunnen lezen, en staat uw Hebreeuwse Bijbel open, dat doe ik natuurlijk als ik zo'n preek voorbereid, dan staat er nog kracht, dat is echt Hebreeuws. Dat staat heel eenvoudig zo. Van u, met u. Zo zeggen ze. Kort en krachtig. David, van u. O zoon van David, met u. Dat is het. Dat is het. Dat is het geloof. Dat is geen drukwekkend. Maar waar denk je nou aan? Zeg het maar. Veel mensen, als het over de catechismus gaat, schuiven ze de eerste zondag zo ver weg. Ik hoor sommige mensen wel eens zeggen, kijk, wat er nou op zondag 1 staat, moet je eigenlijk achteraan de catechismus zetten. En dan moet je eerst door al die dummen van de catechismus heen gaan, en dan ben je misschien een keer bij zondag 1. U mag het wel van me zo lezen, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Begin maar met zondag 1. Want daar gaat het om, daar gaat het om. Was nou je enige troost in leven en in sterven? Als je die troost niet kent, dan ben je ongetroost. Dat ik het eigendom van Christus ben. Wij zijn van u. En we zijn met u. Wij willen u gehoorzamen, onder u buigen, u dienen voor uw leven, met u en van u.
Ja, maar zeg, iemand moet toch eens een heel groot geloof hebben. En een ander zegt, ja, maar dominee, dat is ook wel nee, lieve mensen. Dit is het wezenlijke van het geloof. Dit is het eigenlijke. Al heb je om zo te zeggen, het allerkleinste geloof. Maar het geloof in de beoefening zoekt altijd borg. Omdat het werk van de geest is. En waar die geest een zonde aangeeft, kun je niks anders doen dan de toevlucht tot hem nemen. En hij zegt dat, al is het allerkleinste geloof. Wij zijn van u. We zijn met u. En een kruipje weg is een bloedbond. Ik weet het. Bij het allerkleinste geloof gaat het gepaard met aanvechtingen, met strijd en twijfel. Dan is het nodig om in dat geloof toe te nemen. Om in dat geloof gesterkt te worden. Maar lieve mensen, dat is het geloof. En als je zo net als deze mannen de toevlucht tot David neemt, en dan mag de toevlucht tot Christus nemen, dan mag het geloof zeggen, wij zijn van u. Dan zegt de bruid het hooglied, hij de mijne en ik de zijne. Heb u dat wel eens gezien in hooglied 5? Dan mist de bruid de bruidegom. De bruidegom heeft geklopt, de bruid heeft de bruidegom laten staan, dan doet ze de deur open, hij is weg. Om zo te zeggen, loopt ze in het gemis. En dan vragen ze, wie is hij? En wat zegt zij? Blank en rood. Hij draagt de manier boven 10.000. Zulke niet mijn is. En dan zegt ze in het gemis. Terwijl de bruidegom weg is. Kijk, dat is nou het geloof. Zelfs in de diepste nacht. Zelfs in de hevigste strijd. Zelfs in de grootste aanvechting. Die schoonheid van Christus, het werk des Geestes. Christus Heerlijke. Wij zijn van u. En we zijn met u. We willen u dienen voor uw leven. Voor u wil ik de aarde doorgaan van God. Dat is de eerste vrucht van het geloof. Mijn vriend, dat is de eerste vrucht van het geloof. Wij zijn van u. Ja. En dan zeg ik nog een keer, en dan wil ik heel dicht bij je komen. Ik wil heel pastoraal blijven. Ik wil je meenemen vandaag. Maar het moet wel. De eerste vraag houden we mee, de eerste gedachte nemen we mee. Die hartdoorzoekende vragen. Is de moeite waard. Maar het allerkleinste geloof, wat schoonheid in Christus ziet, mag zo wegkruipen en dan zeg ik in al mijn strijd en aanvecht, ik ben toch zijn eigen. Gekocht en betaald met zijn dieper. Ik wil met hem leven, voor hem leven, in zijn wegen wandelen. Wij zijn de liefde. Dat is de eerste vraag van de catechismus. Was nou je enige troost in leven en in sterven. Dat ik het eigendom mag zijn van die woord. Ja. Dan zeg ik nog een keer. In alle strijd en aanvechtingen. Misschien durft alleen maar te fluisteren. En is nodig dat het geloof versterkt. Maar wat geloof dat het die woord is. In hem weg te krijgen. En het tweede. Dan zegt het geloof aangeraakt door de Heilige Geest. Vrede. Vrede zij u. En vrede, allen degenen die u helpen en bij u zijn. Bij Christus alleen maar vrede te vinden. In hem is vrede. En vrede, gemeente, is de shalom. Dat betekent het welzijn. Het hele heil, het volheil. Vrede met God. Vrede van binnen. Vrede met je weg. Delen in dat heil en in die zaligheid. Dat is de vrede die bij hem te verkrijgen is. Vrede in Christus. En wie schuilen mag bij die borg, wie zien mag op hem, wie rust in die bloedwonden, dan druipt van Christus zoete vrede. Waar denk je nou aan? Misschien zijn er vanavond, ik geloof het, die denken aan dezelfde tekst waar ik ook aan denk. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Jezus Christus. Dat leert het geloof. Geloof is mijn vriend altijd rechtvaardig. En het geloof dat uitgaat in die borg, vindt in hem rechtvaardig in de genade. En waar u delen mag in dat leven in Christus, dan vloeit de vrede tot mijn hart. Vrede. hier nog maar in het beginsel. Straks volkomen. Die vrede is nergens anders te krijgen. Nou, dan kun je benauwd van hart zijn. Kom daar met al je vragen en je moeite. Dan kan het leven zo op de kop staan dat je van ziel bitter bedroefd bent. Dan zegt niemand kan mijn troost. Daar heb ik een schuldeiser. De zonde klaagt me aan. Ik heb wel eens meer gezegd waar ik het meeste altijd bedroefd over ben. Dat is dat zondige vlees van binnen. Dat elke keer weer de kop opsteekt. Maar door de geest aangetrokken vluchtend naar Christus. Mag ik weten in zijn vrede. Vrede bij hem. En dan zie je uit over alle strijd. Straks in dat koninkrijk Gods de volle vrede. En dan nog een derde ding. Dus we zijn van u. Christus wordt verheerlijkt door de geest. Mogen delen in zijn vrede. En dan het derde. Dan staat er. En God helpt u. God is met u. Want God is aan uw zijde. Hij ondersteunt u. God is met u. En God helpt u daarin. En omdat God met u is. Daar willen we bij u zijn. En zullen ook wij delen in Gods geweest. Nou, dat geldt nog veel heerlijker van Christus. Christus is zelf God. Hij is één met de Vader. Ik en de Vader zijn één. En dat is een wonder wat ik niet vatten kan. Maar ik zeg het gelovig na en ik mag het u preken. Wie tot Christus de toevlucht neemt, niet alleen dat ik van hem ben en voor zijn rekening lig. Dat ook, voor zijn rekening te liggen, wat er dan ook komt. Dat ik mag delen in de vrede die bij hem te verkrijgen is. Maar hij is zelf God en God is met hem. Hij is één met de Vader. De Vader heeft hem lief. Ik en de Vader zijn één. Wie dus de toevlucht neemt tot Christus, mag delen in de vaderlijke liefde. Mag delen in Gods gemeenschap. En door de geest der aaien tot kinderen gaat roepen Abba. Dat is de rijkdom en de heerlijkheid van Christus. Die aangrijpende dingen. En alle drie de zaken zijn in Christus te verkrijgen. Zijn eigendom voor zijn rekening te doen. Als dan de Satan komt en die valt je aan, dan zeg je Satan, je moet niet bij mij zijn. Je moet bij die beul zijn. Tja. Je moet bij die beul zijn. Heel wat jaren terug had een van mijn kinderen het vreselijk benauwd. We stonden daar bij zijn bed en die schreeuwden het uit. Satan gaat weg, Satan. Hij schreeuwde het uit. Zo werd hij aangegrepen door de aanvallen van de duivel. En toen riep hij midden in de nacht. Wij stonden erbij, maar we konden hem niet helpen. Toen riep hij midden in de nacht door een zoete buik. En dan weekte Satan. Zie je, lieve mensen. Wij zijn van u. En in alle aanvallen in het leven. Rustend in die buik moeten alle aanvallen wijken. Wie hem de zoete vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat, want Christus onze vrede. En wegkruipend in Christus mag delen in de vaderlijke liefde. Dan heb ik één vraag. Wat let je nou naar die brug te toevoegen? Ik vraag het zo vaak in mijn eigen gemeente, mag ik het ook aan u vragen. Wat is erop tegen om die brug te toevoegen te nemen? Ik zie die mannen onder leiding van Amazin. En de mannen uit Juda en het Benjamin. En ze komen bij David. En ze willen zich bij David aansluiten. Ja, maar zegt David. Is het je werkelijk om die vrede te doen? Is het je werkelijk om mij te doen? Die hart te zoeken de vraag. En door die oud-testamentische pinkstergeest. Mag Amazia de schoonheid en de heerlijkheid van koning David prijzen. Daar straalt uit de heerlijkheid. Van de grote Davidsen. Er is er iemand in de kerk die zegt, dominee, je kunt dat allemaal preken. Hoor. Maar als ik de toevlucht tot Christus neem, dan ben ik toch niet bij welkom, want ik heb het gezonden. Voor mij kan dat allemaal niet, want dan wil ik nog op één ding wijzen. Dan is mijn tijd al lang opgestopt, vind ik jammer, maar het is niet maar zo. Moet je verder zelf maar preken, vind je niet? Maar nog op één ding wijzen. En dan staat er toen
nam David hem aan. Christus laat geen zondaar staan. Wie tot mij komt, zal ik geen zin uitleggen. Dus luister niet naar die inspraken van je eigen hart en die tegenwerpselen. Luister niet naar de aanvallen van de duivel, want die willen van Christus, ons van Christus afhouden, maar vlucht naar hem toe. Wij zijn van u. Bij u is vrede. God is met u. Mag ik in u rusten? Toen nam David hem aan. Nog één keer zeg ik het. Neem het mee naar huis. Wie tot mij komt, ik zal je niet uitleggen. Ja. Bent u wel eens op Golgotha geweest? Heb je er ooit wel eens een bordje gezien waarop staat verboden toegang? Heb je dat er ooit gezien? Daar staat wel een ander bordje. En op dat bordje bij Golgotha staat, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Vluchten naar die brug. En als ik vlucht naar Christus, dan zeg ik, dat is uw werk. O Heilige Geest, want u bent in mijn hart komen wonen. U alleen de eer. Ja, is die borgje nou dieren? Amen. We gaan zingen op Psalm 79, vers 7. Psalm 79, vers 7. Mensenkind stil van. Want u zoekt mensenkinderen. En uw Heilige Geest, u trekt mensenkinderen aan als een kleed. En u maakt zich er één mee. En u gaat in dat mensenkind Christus verheerlijken. En dan blijft er aan mijn kant over een zondig mensenkind. Van ziel bitter bedroefd. Benauwd van hart. Met een schuld. En o Heilige Geest, u laat de heerlijkheid van Christus zien. En dan mogen we in het geloof uitroepen, vluchtende naar die bank. Wij zijn uwe en we zijn met u. We willen in uw wegen wandelen. Vrede, vrede bij u. En uw God helpt u en uw God is met u. Delen in de vaderlijke liefde Gods. De geest er aannemen tot kinderen. Verwelken we roepen, Abba, lieve vader. O Heere, wat een rijkdom van Christus. Kom, Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind. Verheerlijk die borg in ons aller hart en leven. Tot eer van uw naam. Dank dat we het mochten preken. Dat we naar mochten luisteren. En laat dat op troost zijn. Want misschien
zeg menig aangevochten hart, maar dat kan voor mij niet. Ik ben er niet waardig. En David nam hen aan. Zo bent u. U laat geen zondaar staan. Heb dank daarvoor, Heer. En zegen deze prediking. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Breng ons weer thuis, in ons gezin, in onze woning. Als er onder ons zijn die alleen thuis komen, sterk zijn. En mogen elkaar op uw tijd weer ontmoeten. Dat bidden u. Uit genade. Alleen. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 97, 1 en 7. Dienst is weer op donderdag 13 juni en zo de heren willen we leven.
27 juni. We gaan nu naar huis en we doen eerst de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloven en ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, medegedaald te hebben. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwige.